Goedemorgen. Ook een bijzondere goedemorgen voor de mensen thuis. En ik ga vanmorgen spreken over onvervuld verlangen. En als we nadenken over verlangen, dan denken we natuurlijk ook aan Advent en aan Kerst. Waarin het uiteindelijk ook gaat over het grote verlangen dat in vervulling is gegaan, namelijk de komst van onze Heer Jezus. Maar ik wil vanmorgen naar een ander verlangen kijken. Namelijk het verlangen van Elisabeth naar een kind. En in de eerste dienst heb ik gesproken over Zacharias. En vanmorgen wil ik spreken over zijn vrouw. In de tweede dienst, Elisabeth. En dat komt omdat beide rondliepen met levend verlies. En levend verlies, dat is een uitdrukking dat wil zeggen dat je een soort wond heb in je leven die in elke levensfase weer terugkomt. En een onvervulde kinderwens is een voorbeeld van een levend verlies. Want je verlangt vurig naar een kind en je ontvangt het niet. En je ziet dat je omgeving wel kinderen krijgt. En in de volgende levensfase zie je dat die kinderen groot worden. En dat die kinderen zelf weer kinderen krijgen. En dat je leeftijdsgenoten opa en oma worden. En elke keer wordt die wond opnieuw weer opgerakeld. En Zacharias en Elisabeth die leden daar samen onder, alleen ze gingen er allebei op een andere manier mee om. En ik wil deze dienst stilstaan bij Elisabeth. En ik lees vanaf vers 5, Lucas 1 vanaf vers 5. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Dan slaan we een heel stuk van dit hoofdstuk over. En dan gaan we naar vers 24. En daar staat: korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde 5 maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. En in de herziene statenvertaling staat: de Heer heeft mijn smaad weggenomen. En ik wil even met jullie kijken naar Elisabeth. Wie was die vrouw? We lezen dat ze afstamt van Aaron. Ze was dus van priesterlijk geslacht. En haar man, Zacharias, was een eervolle priester. En beide dienden ze God. Alleen deze Elisabeth en Zacharias konden geen kinderen krijgen. En dat is in deze tijd ontzettend pijnlijk. Maar dat was in die tijd een sociaal drama. Want als je nu rondloopt met een onvervulde kinderwens, dan kun je soms lompe opmerkingen tegenkomen, bijvoorbeeld op de werkvloer. Ik sprak een keer iemand die had een onvervulde kinderwens, die probeerde al jaren samen met zijn vrouw een kind te krijgen. En toen werd er een collega zwanger. En toen zei een andere collega tegen hem: wordt het voor jou ook niet eens een keertje tijd? Of weet je soms niet hoe het werkt? Dat zijn van die lompe, smadelijke opmerkingen die je kunt treffen op het moment dat je rondloopt met een onvervulde kinderwens. Mensen weten soms niet wat ze zeggen, maar die woorden die doen pijn. Het is alsof er gewreven wordt in die wond. Maar in die tijd was het nog erger, omdat mensen vaak dachten dat als je geen kind kon krijgen, dat het gevolg was dat je God ongehoorzaam was geweest en dat je onder een vloek leefde. En die gedachte die kwam niet zomaar ergens vandaan. In Numeri 5 lees je namelijk dat als een vrouw in het verborgene overspel pleegt, dat het gevolg daarvan is dat de moederschoot gesloten blijft. Ja, dat kan gebeuren, dat kan een geestelijke oorzaak zijn. Maar weet je wat het probleem is wanneer we de wet gaan hanteren? Op het moment dat mensen in Israël vrouwen zagen met een onvervulde kinderwens, dachten ze gelijk: aha, Dus dan moet zij iets verkeerd hebben gedaan. Wat staat er tussen haar en God in dat haar moederschoot gesloten is? Wat staat er tussen Zacharias, haar man, en God in? En daarom droeg deze vrouw heel veel smaad. Maakt ze telkens mee dat als ze ergens kwam, dat er gelijk van onderwerp veranderd werd en ze ergens aanvoelde, er is net over mij gesproken. Voelde ze ergens dat er geroddeld werd over haar, dat ze minachtend werd aangekeken omdat de mensen dachten, jij hebt geen kind omdat jij ergens schuldig aan bent. En hoe pijnlijk is het dan als je ergens weet dat het niet aan Zacharias ligt, want we lezen, ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar. Het is ook nog eens een keertje door jou, dat niet alleen jouw ouders, niet door jouw opa en oma worden. En ze was naar alle waarschijnlijkheid de zus van de moeder van Maria. Haar zus Anna kreeg wel een kind en misschien wel meerdere. Maar haar moederschoot bleef leeg. En dat was naar haar omgeving al ingewikkeld. Naar haar eigen ouders, die ook graag door haar heen opa en oma hadden willen worden. Het was lastig naar haar omgeving, die daar niks van begreep. Het was lastig omdat mensen vanuit de Bijbel meende er een oordeel over te mogen vellen. Maar het was helemaal lastig omdat de man waarvan ze zoveel van hield, met wie ze zo lang samen was en waarvan ze wist dat hij een vurig verlangen had naar een kind, dat dat verlangen niet in vervulling ging om haar. Hoe pijnlijk. Om haar. En daarom leed deze vrouw niet alleen omdat ze zelf geen kind kon krijgen, maar ook omdat ze wist dat ze daarmee haar man verdriet deed. En elke keer als ze opnieuw ongesteld werd, bloedde ook haar hart. Totdat ze in de overgang terechtkwam en alle hoop op een kind had weggestopt. En in de vorige preek heb ik iets verteld over Zacharias. Zijn naam betekent de Heer gedenkt. En samen met Elisabeth hadden ze jaren gebeden voor een kind. En het leek wel alsof het gebed niet verder kwam dan het plafond. Ze hadden niks van dat gebed in vervulling zien gaan. En Zacharias was een eervolle priester, dus die kon zich nog storten op zijn werk. Maar Elisabeth liep eigenlijk alleen maar rond met smaad. En eigenlijk, als we eerlijk zijn, zijn er heel veel christenen die om deze reden het geloof al lang weggestopt hebben. Een kapstok hebben gehangen, het hoeft voor mij niet meer. Je hebt een vurig verlangen. Een intens gebed. En God doet er helemaal niets mee. Je kunt vurig verlangen naar een partner. En jaren gaan voorbij. En je bent nog steeds met kerst alleen. Je kunt vurig verlangen naar genezing. En je hebt tientallen, honderden keren voor je laten bidden. En je bent nog steeds ziek. En misschien heb jij ook wel een onvervulde kinderwens. En heb je jarenlang, net zoals Zacharias en Elisabeth, God gebeden om een kind. En het gebed is tot op de dag van vandaag niet in vervulling gegaan. In Spreuken staat dat onvervulde verlangens ons hart ziek maken. Je lijdt eronder. Het doet je wat. Het doet ook wat met je geloof. Onvervulde verlangens maken het hart ziek. En er zijn heel veel mensen die het geloof aan de kant hebben gezet om onvervulde verlangens, onverhoorde gebeden. Je bad vurig voor de genezing van je vader en toch is hij gestorven. Waarom zou je überhaupt nog bidden? Waarom zou je überhaupt nog je verlangens bij God neerleggen, terwijl je weet dat hij er met dat diepe verlangen waar je al jaren mee rondloopt, niks mee gedaan hebt? En toch zien we dat Elisabeth een diepgelovige vrouw was. Ondanks wat ze had meegemaakt. Lezen we in hoofdstuk 1 vers 6. Beide waren vrome. En het woord vroom heeft bij ons een negatieve klank gekregen. Als wij denken aan vroom, dan denken we vaak aan schijnheilig. Maar vroom betekent hier godvruchtig. Beide waren godvruchtig en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Elisabeth was een vrouw met een levend verlies, met een onvervuld verlangen die ondanks alles God diende. Hoe kan dat? Heb je dat wel eens afgevraagd? Hoe kan het dat mensen God dienen terwijl ze een groot gemis in hun leven hebben? En toch blijven ze hem trouw. Wat is het geheim van deze mensen? Wat is het geheim van Elisabeth? Ik geloof dat onder haar legitieme verlangens, waarvan haar verlangen naar een kind een ontzettend groot en intens verlangen was, misschien wel het sterkste verlangen waar zij in haar leven mee rondliep, er toch nog een groter verlangen was. Onder alle verlangens die ze had, had zij nog een ultiem verlangen die daar bovenuit stak. Een groter verlangen dan alle verlangens die zij als vrouw, als echtgenote, als mens had. Weet je welk verlangen dat was? Om de God van Israël te kennen en hem te dienen. Dat was haar allergrootste verlangen. Jullie hebben als jaarthema Growing Stronger. Of Growing Strong. Dan wordt volgend jaar Growing Stronger. En het gaat onder andere over Psalm 1. Over de wortels die vrucht dragen in elk seizoen. En op het moment dat je allerdiepste ultieme verlangen het kennen van God is en het dienen van de God van Israël, dan laat het leven van Elisabeth ons zien dat je ook in seizoenen van droogte, ook in seizoenen van teleurstelling, ook in seizoenen van onverhoorde gebeden en onvervulde verlangens God kan dienen. Omdat het kennen van hem je ultieme verlangen is. De bron van waaruit je bestaat. Dat wil niet zeggen dat als God je ultieme verlangen is, dat het leven geen pijn meer doet en dat onvervulde verlangens je niet meer raken. Nee, Elisabeth droeg smaad. Het deed haar nog steeds pijn. En zo kunnen ook onvervulde verlangens ons nog steeds pijn doen. Maar er is een verschil tussen onvervulde verlangens die pijn doen en onvervulde verlangens die je kapot maken. En hoewel Elisabeth pijn had, bleef ze een sterke, gelovige vrouw. Want haar onvervulde verlangens konden haar geloof en vertrouwen in God niet kapot maken. En wij kennen dit verhaal. En wij lezen er heel snel overheen en we denken, oh ja, Elisabeth en Zacharias, oh ja, die kregen op hoge leeftijd een kind. Net zoals Abraham en Sarah. En net zoals Hanna, de moeder van Samuel. Maar als je hier nou even op de pauzeknop drukt. Wij weten aan de achterkant van het verhaal wat er gaat gebeuren. Wij weten dat er een engel komt en die gaat aankondigen dat er een kind komt. En dat binnen een jaar het grote wonder gaat gebeuren dat ze alsnog zwanger wordt. Dat weten wij. Maar dat wist Elisabeth hier niet. En misschien sta je ook al op de drempel van een heel groot wonder. Daar hebben we net over gezongen. We geloven dat God grote wonderen kan doen. Amen. En we geloven dat hij het vandaag kan doen. We geloven dat hij het morgen kan doen. En misschien doet hij het volgend jaar in je leven. Maar misschien doet hij het ook niet. Maar weet je wat ik zo bijzonder vind aan Elisabeth? Ook als ze niet zwanger was geworden, stond ze bekend als een diep gelovige vrouw die de Heer diende. En dat laat zien dat haar ultieme verlangen God zelf was. Want ook als dit wonder niet gebeurd was en we nooit van haar hadden geweten omdat ze toevallig de moeder zou worden van Johannes de Doper, was dit een vrouw die ondanks de smaad die ze droeg, haar ultieme hoop op God had. En weet je wanneer dat zichtbaar wordt? Op een moment dat God een groot en diep en legitiem verlangen in vervulling doet gaan, wordt zichtbaar wat eigenlijk de waarde is van dat verlangen in jouw relatie met God. En weet je waar je dat ziet bij Elisabeth? Ze wordt zwanger en haar man die geloofde er niets van en daardoor kon hij de hele zwangerschap niet spreken. Misschien dat dat voor haar heel relaxed was. Ik weet niet wat voor type Zacharias was. Sommige vrouwen wensen ook een stukje Zacharias in hun man. Misschien waren er wel twee verlangens in vervulling gegaan. Hè? Haar man hield een keer zijn mond dicht. En ze werd zwanger. Maar ze verborg zich voor 5 maanden. Ze was zo overweldigd door wat er gebeurde, dat ze zich 5 maanden terugtrok. Misschien dat ze zo lang niet kon geloven dat haar lichaam toch alle signalen aangaf dat ze zwanger was. Dat ze pas echt naar buiten durfde te treden met het verhaal toen ze zag dat ze een buikje begon te krijgen. Ja, wij doen nu een zwangerschapstest, maar dat hadden ze toen niet. En aangezien ze waarschijnlijk niet meer ongesteld werd omdat ze in de overgang zat, was dat, of de overgang al voorbij was, was dat ook geen zichtbaar teken dat ze zwanger was. Ze verborg zich 5 maanden lang. Waarschijnlijk wist nog nauwelijks iemand van het feit dat ze zwanger was. Haar grote hartenwens is in vervulling gegaan. God heeft haar gebed verhoord. En dan komt haar nichtje Maria langs. En die was ook zwanger geworden. Nog groter wonder dan wat God in haar leven heeft gedaan. Want zij was oud en onvruchtbaar en God had haar alsnog een kind geschonken. Maar Maria was zwanger van de Heilige Geest. Nou, er is geen vrouw die dat kan navertellen. En daarom wordt Maria ook de meest gezegende onder alle vrouwen genoemd. Door Elisabeth. Want wat gebeurt er? Op het moment dat Maria te horen krijgt van de engel, jij bent zwanger, krijgt ze daarnaast de opdracht om haar tante Elisabeth op te zoeken. Als een soort bevestiging van wat God gesproken heeft. Kijk maar naar je tante. Je denkt dat God, je wil weten of God wonderen kan doen. Kijk naar je tante. En dan gaat ze op reis. We gaan straks met kerst weer nadenken over, ach, die Maria, ze was hoogzwanger. En dan ging ze op die ezel ook nog eens een keertje helemaal naar Bethlehem. Maar besef goed dat dit een hele stoere chick was. Want toen ze net zwanger was en Jozef er waarschijnlijk nog niet eens van af wist en ze hartstikke misselijk was, ging ze in haar eentje door het gevaarlijke Judea, waarschijnlijk een reis van ongeveer 100 kilometer, op weg naar haar tante om bevestiging te krijgen van het woord van God. Wat een geloofsheldin is dit. En dan komt ze bij haar tante aan en dan zie je gelijk wat het hart is van Elisabeth. We lezen vers 39. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot en ze werd vervuld van de Heilige Geest. Dat is een andere preek, maar dat is ook fantastisch. En ze riep luid, de meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Mwah! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? En dan zegt ze, gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Zegt ze tegen Maria. Terwijl haar man niks kan zeggen omdat hij niet gelooft in de woorden van de God. Ik ben benieuwd of hij ook nog in de woonkamer zat en dacht. Maar realiseer je dit. Elisabeth is zwanger. En als jij jarenlang gebeden hebt om een kind en in één keer wordt je gebed verhoord en blijkt je zwanger te zijn, wat zou je het liefste willen doen? Ja, in onze tijd, je zou het op Facebook en Instagram zetten, je zou er een filmpje van maken, getuigenis, en je wil dat de hele wereld weet, ik ben zwanger, vier het feest met mij, ik ben zwanger. De Heer heeft mijn verlangens in vervulling doen gaan. De Heer is goed voor mij geweest. Maar kijk wat Elisabeth doet. Dan komt haar nichtje aan. En zij is zo afgestemd op het hart van God, dat zij heel goed weet, ik heb mijn verlangens. Maar zelfs als mijn verlangens in vervulling gaan, dan is dat nog niet dat het koninkrijk van God gekomen is. Er is iets groters, iets belangrijkers dan mijn verlangen. En dat is de komst van Jezus. En daarom zegt ze, op het moment dat ze binnenkomt, gezegend ben je boven alle vrouwen. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Ze erkent dat de Heer zelf op visite komt. En dat is voor haar veel groter en veel belangrijker. Dat is waar ze vol van is. En daarom was ze ook vol van de Heilige Geest. Op het moment dat Maria over de drempel stapte. Niet haar eigen geluk. Niet haar eigen verhoorde gebed. Ze stapte niet naar buiten en zei, kijk eens hoe ver ik al ben met mijn buikje. Dat is geen goed voorbeeld trouwens wat ik nu doe. Het draaide niet om haar geluk. Het draaide zelfs niet om haar persoonlijke verhoorde gebed. Het draaide om Jezus en Jezus alleen. En daarom, toen Maria binnenkwam, was ze blij omdat Jezus binnenkwam. En dat laat ons iets zien over hoe wij met onvervulde verlangens om mogen gaan. Zelfs als jouw onvervulde verlangen in vervulling gaat, is daarmee het koninkrijk van God nog niet gekomen. Er is iets groters dan jouw verlangen. Er is iets mooiers dan jouw verlangen. Er is iets geweldigers dan wij kunnen bidden en beseffen. En dat is Jezus. En dat is wat we mogen vieren met kerst. En zelfs als onze verlangens niet in vervulling gaan, dan mogen we weten dat ons ultieme verlangen al in vervulling is gegaan. Want God heeft zijn Zoon Jezus gegeven. En dat wat wij onder al onze verlangens ten diepste verlangen, dat we geliefd zijn, dat we een bestemming hebben, dat we leven hebben, dat we overvloed hebben. Alles is ons gegeven in Jezus. Wauw. Maar weet je wat het probleem is? In tegenstelling tot Elisabeth zijn wij vaak het zicht op wat daadwerkelijk het allerbelangrijkste is. Wat ons ultieme verlangen is, kwijtgeraakt, omdat het ondergesneeuwd raakt door onze onverhoorde gebeden en onze onvervulde verlangens. En weet je dat onvervulde verlangens groter kunnen worden dan ons verlangen naar Jezus? En ik geloof dat als mensen het geloof vaarwel zeggen, omdat er een onvervuld verlangen niet in vervulling is gegaan, dan kan dat alleen maar omdat dat onvervulde verlangen groter is geworden dan het kennen van Jezus. En weet je hoe de Bijbel verlangens noemt die groter zijn dan God zelf? Een afgod. Iets wat een legitiem verlangen is. Het krijgen van een kind. Het krijgen van een partner. Het vinden van een goede baan. Het vinden van een huis. Gezond zijn. Kan een afgod worden wanneer ze onze relatie met God zo gaan overwoekeren dat ons ultieme verlangen erdoor ondergesneeuwd raakt. En dat is niet wat er met Elisabeth gebeurde. Ondanks dat ze zoveel geleden heeft, smaad gedragen heeft door onvervulde verlangens, bleef haar ultieme verlangen haar relatie met God. En nu denk je misschien, oh nee, Timon. Dit betekent dus dat ik nog meer naar God moet gaan verlangen. Waar moet ik het vandaan persen? Dit betekent dus dat ik een vurig verlangen heb naar een kind of naar een partner of naar iets anders. En dan moet ik eigenlijk gaan concentreren en gaan proberen om mijn verlangen nog groter te maken naar Jezus. Maar dat lukt me niet. Nee, mij ook niet. Dat kunnen we ook niet uit onszelf. Wij kunnen niet uit onszelf een verlangen naar God voor elkaar persen wat groter is dan al die andere legitieme verlangens die eigenlijk soms veel realistischer lijken dan onze relatie met God. veel concreter lijken. Dat is ook het hele probleem van de wet. De wet leert ons, heb God lief boven alles en naast als jezelf. Weet je wat het probleem is? Ons hart wil niet God lief hebben boven alles en ons naast als onszelf. Ons hart wil vaak andere dingen belangrijker maken dan God en de ander. Toch? Maar vanmorgen klinkt de hoopvolle boodschap van het evangelie. En dat is dit. Jij en ik, wij allemaal, wij zijn Gods ultieme verlangen. En op het moment dat je dat gaat begrijpen en dat je dat gaat ervaren, gaat het je vrijzetten. Laat me je uitleggen. God had alles in de hemel. Prachtige troon met de regenboog eroverheen van smaragd, glazen zee, engelen die hem aanbidden. Alle rijkdom van het universum was bij hem. Onze God is steenrijk. En onze God leeft in verbinding. Onze God heeft alles wat wij zouden begeren. Maar hij had één ding niet. Zijn ultieme verlangen. Dat ben jij. Dat ben ik. Dat zijn wij. En God heeft ons met kerst laten zien hoe groot dat verlangen van hem was. Dat verlangen was groter dan alle andere dingen die hij had. Het was zo groot dat hij bereid was om zijn heerlijkheid af te leggen, om alle glorie die hij had achter te laten, alle luxe in de hemel die hij had achter te laten, om eenvoudig in een kribbe op de wereld te komen. En zijn liefde voor jou en zijn verlangen naar jou, zijn ultieme verlangen naar jou, is zo groot dat hij zelfs bereid was om vernederd te worden, om in elkaar geslagen te worden, om vals beschuldigd te worden en om uiteindelijk naakt te sterven aan een kruis. Weet je waarom? Omdat hij jouw hart wilde winnen. Omdat hij jou wilde kunnen vergeven. Omdat hij wilde dat jij zou delen in zijn heerlijkheid. Omdat hij wilde dat jij zijn geliefde kind zou zijn. Kind van zijn vader. Nou, inderdaad. Mag wel gezegd worden. Amen. En pas als wij gaan begrijpen en gaan ervaren dat wij zelf het ultieme verlangen zijn van God en dat hij vurig verlangt naar ons en dat hij dat bewezen heeft aan het kruis, dan gaat er iets in ons hart gebeuren. Dan komt dat ultieme verlangen om te antwoorden naar zijn liefde bij ons naar boven. En het kan er nog steeds zijn dat er verlangens in ons leven zijn die ons pijn doen omdat ze niet in vervulling gaan. Maar het zal ons niet kapot maken. Ook wij kunnen sterke, gelovige, liefdevolle mensen zijn die vol zijn van de Heilige Geest en tegelijkertijd een gebrek en een tekort in ons leven hebben. Geloven we dat dat mogelijk is? Amen. En Elisabeth heeft ons laten zien dat als God je ultieme verlangen is, het fundament voor je leven, dan kun je God de eer geven en je verheugen op het moment dat hij het wonder in je leven doet. Maar Elisabeth heeft ons ook laten zien dat ze God de eer gaf op het moment dat hij het wonder niet deed. Omdat ze ten diepste wist, ik ken hem en hij kent mij. En ik kan hem vertrouwen. Ik ga afronden. Meestal als een spreker zegt, ga afronden, dan weet je, er komt zeker nog een kwartier. Maar ik ga echt afronden. Ik denk dat er genoeg gezegd is. Er is genoeg om over na te denken. Maar ik geloof dat het altijd belangrijk is om nadat je het woord van God gehoord hebt, dat we ook even ons open gaan stellen voor, wacht even, wat wil de Heilige Geest hier nog aan toevoegen? Schijn met uw licht in mijn hart. Kan het zijn dat er verlangens in mijn leven zijn die goed zijn, die legitiem zijn, maar die zo groot zijn geworden dat mijn relatie met Jezus erdoor overschaduwd is? Kan het zo zijn dat ik ten diepste niet ervaar dat ik Gods ultieme verlangen ben en daarom kan hij ook niet mijn ultieme verlangen zijn? Laten we een moment stil zijn, onze hoofden buigen en onszelf en God die vraag stellen. Vader, ik dank u dat u zo vurig naar ons heeft verlangd. Dat u zo vurig naar mij hebt verlangd. Dat Jezus mens werd. En dat hij aan het kruis ging om ons te winnen. Wat zijn wij belangrijk en kostbaar in uw ogen. Hoe groot moet uw verlangen naar ons dan wel niet zijn? En Vader, we willen vanmorgen aangestoken worden door uw verlangen naar ons. We vragen u, zet ons hart opnieuw in vuur en vlam. Doordat u ons door uw geest laat zien hoe kostbaar we zijn in uw ogen. En Vader, u weet wat er in ons hart leeft. U doorgrondt ons hart. En u kunt ook zien of legitieme verlangens onze relatie met u overwoekerd hebben. En Vader, ik wil u vragen, wilt u met uw licht in ons hart schijnen en laten zien wat er ten diepste in ons hart leeft? Ik kan dat niet, maar u wel. Laat een moment stil zijn en de Heilige Geest gewoon zijn werk laten doen. Het is de Geest van God die alle harten doorzoekt. Niet om ook maar iemand te veroordelen, maar om ons dichter bij de Vader te brengen. Ik heb twee vragen. Dat zijn spannende vragen, maar dat heeft alles te maken met een proces van bekering. En bekering is altijd een groot woord waar we heel ingewikkeld over doen. Maar een bekering is niets meer en niets minder dan dat we onze prioriteit opnieuw gaan herschikken. En als jij zegt, er zijn dingen in mijn leven die ik verlang, die ik verlangd heb, die zo groot zijn geworden dat ze in mijn relatie met God tussen mij en hem zijn inkomen te staan. Dan wil ik je vragen om zo vrijmoedig te zijn om een moment te gaan staan. Ik zal je uitleggen waarom. Het is niet zo van, nou, dan komt iemand weer even scoren en dan komt hij straks thuis en zegt hij, ja, en hoeveel, zegt zijn vrouw, hoeveel zijn er gaan staan? Nou, zijn er 6 gaan staan. Man, dat was een goede preek. Nee, het gaat niet om mij. Het gaat erom dat je voor God zichtbaar maakt, dat je de relatie met hem serieus neemt en dat je dat wat in jouw hart leeft, dat je erkent wat de Heilige Geest je aangegeven hebt en dat je het wilt teruggeven aan hem, zodat je ook het gebed wat ik daarna over je wil uitspreken ook van harte kan ontvangen. Op het moment dat je zegt, hey, wacht even, dit gaat over mij, ik geloof echt dat de Heilige Geest iets aangestipt heeft in mijn hart, wil je dat dan kenbaar maken in het moment gaan staan, kenbaar maken voor God, reageren op het woord. Ga dan een moment staan, daar wil ik voor je bidden. Dankjewel. Open je handen maar. Vader, we komen met onze verlangens bij u. En we leggen ze opnieuw in uw hand. We geven ze opnieuw aan u. En of ze door u nou verhoord gaan worden of niet. We willen u kennen, we willen u dienen. En Vader, vergeef ons dat we die verlangens groter hebben gemaakt dan ons verlangen naar u. Maar Vader, geef al deze lieve mensen die zijn blijven staan, maar ook die zijn blijven zitten, en ook de mensen thuis, een nieuwe openbaring van uw liefde. van uw verlangen naar ons. En Vader, als er onder die onvervulde verlangens ook zoveel pijn en teleurstelling zit, dan vraag ik u ook, kom daarin met uw Heilige Geest. Kom daarin met uw liefde. En raak ons aan. En in de naam van Jezus knippen we ook lijntjes door van verlangens die afgoden zijn geworden. We keren ons daarvan af. En we richten ons hart en we richten ons gedachten naar Jezus en Jezus alleen. En Heer Jezus, we vragen u op dit moment, wees ons ultieme verlangen. Vul ons met uw geest, zodat we ten diepste gaan beseffen hoe intens u verlangt naar ons. Zegen alle mensen die zijn gaan staan, alle mensen die zijn gaan zitten, blijven zitten en alle mensen thuis. Met een vernieuwd verlangen naar u. In Jezus' naam. Amen. Dank jullie wel.